Куди Моршен, Шаббат Шалом. Ja, we leven in een bijzondere tijd. 2 jaar geleden was ik hier voor het laatst, geloof ik, door studiebezigheden. Goed om hier weer te zijn, maar wat is er dan ook gebeurd in die tussentijd? Hè? Wat is er dan ook veranderd in de wereld? In een wereld waarin we ook op dit moment heel veel, ik denk ook verwarring zien. En ik zou ook willen zeggen waar we ook heel erg geconfronteerd worden met de gebrokenheid van ons leven. Dat het niet maakbaar is. En de leven en dood, hoe dicht dat bij elkaar kan zijn. Maar goed, vanmorgen in de parasha die we op het programma hebben staan, Chaye Sarah, wat inderdaad betekent het leven van Sarah, gaan we hetzelfde vanmorgen zien, leven en dood. Dat bij elkaar hoort het niet, maar het zit wel heel dichtbij. He, je hebt er ook in de geschiedenis van Sarah die vanmorgen op het programma staat, zien we dat ook naar voren komen. Tegelijkertijd zal ik ook de andere hoofdstukken van de parasha meenemen, omdat ik een lijn wil laten zien. Een lijn die je trouwens ook terug ziet komen in de lezingen die we net hebben gezien. Ik vind dat eigenlijk geweldig mooi aansluiten. En heeft volgens mij alles te maken met de lijn die je ook al vanaf Openbaring ziet. Chaye Sarah, leven van Sarah, daar begin ik mee. Maar de dood lijkt te regeren. Dat is het confronterende van deze geschiedenis. Het gaat helemaal niet over leven, het gaat over dood. Zo lijkt het erop. Het geldt voor de beide ontvangers van de belofte die God heeft gegeven met het verbond dat hij heeft gesloten met Abraham en Sarah. Allebei waren ze de verbondsdragers. Dat zal ik zo meteen laten zien. Als je naar Genesis 17 kijkt, waar God het verbond sluit met Abraham, dan zal je ook ontdekken dat hij het ook nog weer een keer met Sarah doet. Het ook nog weer een keer herhaalt voor haar persoonlijk. En dan zie je ook dat het een enorme verbinding heeft met elkaar. Abraham en Sarah kan je niet loszien van elkaar. En nu zijn ze allebei gestorven in deze parasha. En toch geloof ik dat in deze parasha er een getuigenis is van dat het eeuwige leven dat we alleen maar kunnen vinden bij de Heer God sterker is dan de dood. Deze parasha is ook heel erg belangrijk omdat het volgens mij heel sterk de boodschap van Genesis weergeeft. Heel duidelijk in die lijn staat die je leest vanaf Genesis 1, 2 en 3. En zo de lijnen uitzet naar het verdere van de schrift. Openbaring van Gods plan met Israël, maar ook met deze wereld. En er zijn 2 teksten die daarin heel erg belangrijk zijn. Die ook in deze parasha van betekenis zijn. En de eerste tekst is uit Genesis 1, een hele bekende, vers 26 tot en met 28, waarin God zegt, God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Waarin heel duidelijk man en vrouw samen beelddragers van God zijn en een belangrijke opdracht gaan krijgen. Samengevat even, om te heersen over Gods schepping in zijn naam. Een tweede belangrijke tekst die een rol speelt, ook in onze parasha, is Genesis 3, vers 15. net na de zondeval, en waarin God de slang aanspreekt. En dan zegt hij, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad of nageslacht en haar zaad nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En zo zie je, ook hierin speelt die vrouw ook weer een hele belangrijke rol in Gods plan. En natuurlijk, het gaat hier ook om nageslacht. Man en vrouw kan je ook hier niet loszien van elkaar. Maar wat we ontdekken is dat in onze parasha met Chaye Sarah, het met name ook weer die vrouw is die een sleutelrol speelt. En we zullen ook zien in onze parasha dat het gaat over strijd, vijandschap, maar dat er ook overwinning zal zijn en een uitzien op heerschappij in naam van God. En juist wat we gaan zien, dat een vrouw een sleutelrol speelt, is het interessant om te ontdekken dat bij de dood van Sarah er ook een einde lijkt te zijn gekomen aan de actieve rol van Abraham in Gods plan. Met de dood van Sarah lijkt een nieuwe fase te beginnen. Er komt een nieuwe opvolger. Een nieuwe opvolger, een nieuwe erfgename. Dat zijn eigenlijk de grote vragen die dan beantwoord worden. Wie wordt de nieuwe erfgenaam van de belofte die God met zijn verbond aan Abraham en Sarah heeft gegeven? Met betrekking tot het land, met betrekking tot het volk, het nageslacht, maar ook met betrekking tot het koningschap, de heerschappij. Wie zal dan die heerschappij gaan uitvoeren over Gods aarde, het land? Wie is die nieuwe vorst? En dat is zo mooi om te zien dat dat het vraagstuk is in deze parasha, juist waar de dood zo lijkt te heersen. En daarom hoop ik jullie te kunnen een geweldige boodschap te kunnen geven van hoop, mee te kunnen geven, die we ook allemaal zo hard nodig hebben in deze verwarrende en duistere wereld. Een boodschap die ik als volgt heb benoemd: niet dood, maar het leven. Niet de vijand, maar Gods volk. Die hebben het laatste woord. Het leven van God en Gods volk zal het laatste woord hebben. We gaan zien dat Gods plan gewoon doorgaat, terwijl qua omstandigheden het tegendeel juist zo aanwezig lijkt te zijn. Daarom geloof ik ook dat dit een hele profetische parasha is, waarin gesproken wordt over overwinning en voltooiing van Gods plan. Daar kijkt het naar uit. Van wat we hebben gelezen in Genesis 1, van die man en de vrouw die deeldrager zullen zijn, die hun plaats dan weer zullen gaan innemen zoals God het heeft bedoeld, en ook zullen gaan heersen in zijn naam. Genesis 3, de overwinning die dan uiteindelijk ook definitief over het kwaad zal worden voltrokken door dat ene zaad die uit de vrouw zal voortkomen. En Genesis 17, waarbij God uiteindelijk inderdaad al zijn belofte zal inlossen die hij aan Abraham en Sarah heeft gegeven met betrekking tot het land, het volk, en dus die heerschappij. En wij weten natuurlijk allemaal dat dat vervuld is, alleen maar mogelijk is gemaakt door Yeshua de Messias. En ik wil dat doen aan de hand van een paar hoofdpunten uit de parasha en uit die verdere lijn die we ook in die stukken hebben gelezen vanmorgen. En dan wil ik dat daar aan de hand daarvan wil ik dat laten zien. En zo zal ik het eerste gedeelte gaan hebben over de Sarah, Genesis 23, de vrouw van de hoop. En daarna gaan we het hebben over Rebecca, de nieuwe leider die komt met Rebecca. We gaan het hebben over Genesis 25, twee vrouwen, Ketura en Hagar, die daar een rol spelen. En dan zullen we het hebben om de strijd die plaatsvindt om de erfenis die God wil geven. En dan tenslotte sluiten we af met het grote profetische dat de strijd beslist zal gaan worden door die ene, dat ene zaad van die vrouw, Yeshua, onze Messias, waarin de tekst uit 1 Koningen 1 en Matthäus 1 langs zullen komen. Als eerste, Sara, vrouw van de hoop. Wat opvalt als je naar Genesis 23 kijkt, dat is terwijl het een zware dag moet zijn geweest voor Abraham en zijn geliefde vrouw na die lange wandeling, die bijzondere weg die ze zijn gegaan met die bijzondere beloftes die ze van God hebben ontvangen, dat avontuur dat ze daarin zijn aangegaan, dat die dag waarin hij haar los moest laten omdat ze nu stierf, blijkt centraal helemaal niet zijn rouw te zijn, wat we zouden verwachten in zo'n gebeurtenis. En dat heeft hij natuurlijk gehad, want dat wordt benoemd. Maar in dit gedeelte gaat het eigenlijk om iets heel anders. We zullen gaan ontdekken dat er maar 2 versen tijd wordt besteed aan de rouw, het verdriet dat hij heeft. En het graf waarin ze gelegd zou gaan worden. Maar waar het vooral in Genesis 23 om gaat, dat andere 17, 18 versen, is dat er een graf geregeld moet worden. En dat betekent dus dat God met dit onderwijsgedeelte een ander doel heeft om ons duidelijk te maken dan om terug te gaan kijken naar het leven van Sarah. Want daar gaat het dus nu even niet om. Maar waar het om gaat in dit gedeelte is dat God oog heeft op het verbond dat hij met Abraham en Sarah heeft gesloten. En dat dat verbond vervuld zal gaan worden en dat God zijn plan tot voltooiing zal brengen. En wat hier in Genesis 23 vooral naar voren komt, dat is de landbelofte. Die speelt hier in een belangrijke rol als onderdeel van het verbond. Als eeuwig bezit, zoals dat beloofd werd aan Abraham en Sarah. Maar goed, de dood lijkt dus het laatste woord te hebben. Er wordt een enorm contrast opgebouwd. In dit gedeelte. Dat is zo heerlijk om dat bij Gods woord te zien. Dat die, ja, als je dan soms even tot verwarring lijkt te brengen. Maar dan komt de grote boodschap. Die dood is zo sterk aanwezig. 9 keer wordt daar een woord gebruikt. Die afgeleid is van de stam moet sterven. 8 keer daarvan als zelfstandig naamwoord. Namelijk de doden. Wie? Mijn doden. Zijn doden. Uw dood. En dat moet opvallen. Als je daarmee aan de slag gaat, dan moet je op dit soort dingetjes letten. Hé, dat is interessant. Waarom wordt 9 keer daar de dood gebruikt als woord? En de dood hier, mijn dode, of uw dode, is in plaats gekomen van de naam Sarah. Want daar begon het mee. Het leven van Sarah. Het lijkt wel of dat voor een groot gedeelte in dit gebeuren de identiteit van Sarah helemaal verdwenen is. Wat een ander woord dat heel erg sterk voorkomt hier, is het woordje kavar of kever. Kavar is begraven, kever is graf. En komt hier 13 keer voor. Dat gebeurt niet zomaar. Het heeft een bedoeling. Wat we ook zien is dat er een bepaalde radeloosheid lijkt te zijn. Het komt vooral in vers 4 naar voren door 2 woorden die hij daar gebruikt. Het woordje vreemdeling en de smeekbeden die hij eigenlijk heeft, Abraham, naar de Hethieten, als hij zijn vrouw wil begraven. Ik ben slechts een vreemdeling en wij wonen bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. We moeten beseffen dat vreemdelingen, nomaden in die tijd geen rechten zomaar hadden. Ze waren altijd afhankelijk van de gastheren, zeg maar, in het land waar ze zich bevonden. Als je geen land had, ten diepste, had je eigenlijk geen toekomst. Dan was je altijd weer afhankelijk van. En je moest ook altijd maar weer rondtrekken om iets te kunnen eten, om te kunnen leven. En daarom die bede, geef mij, als een smeekbede, uw eigen graf, of een vraag, een sterke vraag. En tegelijkertijd, achter die zogenaamde radeloosheid die er zou kunnen zijn, waarvan ik denk dat dat achteraf helemaal niet zo is bij Abraham, dat zal ik zo meteen laten zien, zien we dat God achter de schermen juist werkt. Hij is juist hier bezig, te midden van het moment van de dood, om zijn landbelofte die hij aan Israël heeft gegeven te bevestigen. En dat zit in het woordje dat hier staat en wat vertaald is met eigen graf. Alleen die vertaling is een beetje vlak. Lijkt wel op van dat Abraham niets anders vraagt van ja, weet je, ik wil gewoon een specifieke graf hebben waar ik haar in kan leggen. Het maakt niet uit wat, maar ze moet een eigen graf hebben. Maar als je naar het Hebreeuws kijkt, staat daar iets anders. Achuzat kever betekent dat hij een bezit van een graf wil hebben. Hij wil het eigendom van een graf hebben. Dat is veel sterker. Afgeleid van een werkwoord dat betekent in bezit nemen. En het interessante is, dat woord speelt nou juist zo'n grote rol in Genesis 17. Waarbij de Heere God een verbond juist sloot met Abraham en Sara. Daar ging het om het land als eeuwig bezit. En wat ook interessant is, dat daar het woord vreemdeling ook zo'n grote rol speelt. Vreemdeling in het land. En juist die elementen komen hier voor in wat Abraham hier naar voren brengt in het verzoek naar die Hethieten. En daarom geloof ik, wat ik net zei, dat Abraham helemaal niet zo radeloos is. In de lange wandel die hij is gegaan met Sara voor het aangezicht van God. Maar dat hij dat verbond heel diep in zijn hart heeft. En nu is de dood gekomen. Want er is geloof gegroeid in het hart van Abraham. En hij weet, maar wacht eens even. God is sterker. God is machtiger dan de dood die ons ook nu treft. En dat zie je terugkomen in zijn pertinente weigering om maar een graf van Hethieten als geschenk aan te nemen. Nee, het gaat hier om dat het officieel bezit moet worden. Er vindt hier een juridische, officiële transactie plaats. En daar lijkt alle aandacht op te worden gevestigd. In vers 9 wordt daarom gesproken over de volle prijs. Het moet ook echt volledig betaald worden door Abraham. Het mag niet op een of andere manier een geschenk maar lijken. Er staat trouwens ook in die tekst dat hij dat het als het ware aangeeft, of niet aangeeft. Sorry, ik ben in de war. Maar er lijkt hier een verbinding te zijn met wat er gebeurt met Abraham en de koning van Sodom. Toen hij die overwinning had behaald. Over met die koning had verslagen die in het land waren binnengekomen. Hij had mensen bevrijd. En Sodom die hem ook een geschenk wil geven. En dat hij dan zegt, maar jij zal mij niet rijk maken. Of jij zal niet kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Nee, het moet hem echt de volle prijs kosten. Maar hij heeft zich ook goed voorbereid. Want ja, als ze dan met hem zo redden, nou ja, je kan een graf van ons hebben. Dan komt hij met die grot van Machpella. En hij weet ook nog wie de eigenaar is. Dat is Efron. Dus hij was al voorbereid. Hij wist al, die wil ik hebben. Daar is mijn oog op gevallen. En dan vindt er een locatie plaats die zo belangrijk is in tijd. Bij officiële verbintenissen die worden gemaakt. Of contracten die worden vastgelegd. Namelijk vers 10, de poort. Daar staat Efron nu, aan wie dat verzoek moet worden gedaan. Zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten. Dus blijkbaar de indruk die je krijgt, die was er al bij toen hij daar met hen over aan het praten was. Maar dan staat er, van alle die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Nou, de poort is de plaats in die tijd waarin altijd officiële besluiten werden genomen, waar recht werd gesproken, waar afspraken werden gemaakt. Dat was een, ja, eigenlijk als het ware wat je nu zou hebben bij het gemeentehuis. En in vers 15 en 16 zie je dan ook dat iedereen, dat wordt ook bewust daar gezegd, eigenlijk als getuige is van het bedrag dat dan wordt afgesproken. Ja, uiteindelijk gaat Efron erin mee, hij doet het een beetje arrogant, ach wat maakt het toch uit. Ja, omdat hij weet dat Abraham ook een rijke man is geworden inmiddels. En daar wordt dan ook inderdaad getuige, daar is iedereen getuige van de verkoop die daar plaatsvindt. Het zilver wordt gewogen. En dan wordt er een term gebruikt, over la soher, wat in die tijd ook een soort juridische term zou kunnen zijn geweest. Wat letterlijk betekent overgaande met betrekking tot de koopman in algemene zin. Oftewel, er is hier een transactie van 400 sikkels geweest, zoals dat ook geldig was voor die tijd. Conform de transacties van die tijd. En dan het grote doel, wat dan in vers 9 daarmee is, waar het allemaal om draait. Dat wat we daar lezen, waarin hij zegt, laat hij mij die voor de volle prijs geven. zodat ik een eigen graf, ofwel een bezit van een graf, een eigendom van een graf, te midden van u heb. En dan sluit het uiteindelijk aan het eind af in vers 20, waarin voor de derde keer het nog een keer wordt gezegd. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf, of een bezit van een graf, over van de Hethieten op Abraham. Het draait hier allemaal om een officiële transactie wat vastgelegd moest worden voor iedereen. Het mocht geen twijfel daarover zijn aan wie het eigendom nu, naar wie het eigendom nu was gegaan. Wat dit stukje ook laat zien, is het, de uiting van het geloof dat Abraham hier toont in de belofte die God aan hen had gegeven. En dat zie je terugkomen in de structuur. Ik heb het volgens mij hier ook al eens een keer gezegd. De structuur is ook altijd heel erg belangrijk in de Tenach. Ook in dit stukje. Want wat opvalt is dat er in het begin en het eind hetzelfde staat. Dat is eigenlijk de omkadering van het geheel. Waarin staat in vers 2 over Hebron, het land Kanaan. Daar stierf zij. En dan uiteindelijk wordt ze daar begraven in vers 19 aan het eind. En dan wordt het weer genoemd. Hebron, het land Kanaan. Waarom wordt dat herhaald? Om te benadrukken dat dit het land is dat God heeft beloofd aan Abraham en Sarah. Dat woordje Hebron is ook interessant. Hebron betekent letterlijk verbinding. En het is ook het meest vruchtbare van het land. En wat ook heel bijzonder is, is dat aan het begin en het eind, daar wordt de naam Sarah genoemd. Er is iets gebeurd met het kopen van het graf. Er is een sleutel omgedraaid. Er is een iets belangrijks heeft er plaatsgevonden, want vanaf dat moment wordt ze dan ineens weer Sarah als zijn vrouw genoemd, die wordt begraven. Ze heeft haar identiteit weer terug. Er zit zo geweldig veel in. Sarah, wat ook vorstin kan betekenen. Conclusie. De dood van de Sarah, vervult juist hier een deel van de belofte. Want dit, hoe klein het stukje akker ook was, is het allereerste stukje grond van het land dat God heeft beloofd, dat echt volledig bezit werd van Abraham en Sarah. Terwijl het een moment is van de dood. Alles in deze geschiedenis spreekt van de opstanding. Gods leven, Gods plan tot eeuwig leven is sterker dan de dood. En dat is een geweldige bemoediging. En dan kijken we naar die andere vrouw, Rebecca. Die alles te maken heeft met de nieuwe leider die dan nu vervolgens moet komen. Want we hebben gezien, de dood van Sarah betekent een nieuwe fase. Afsluiting van de periode van Abraham. En dat zie je ook in Genesis 24 vers 1. Waarin staat dat Abraham nu oud van dagen was geworden. Isaac komt nu in beeld. Maar het probleem is wel dat bij Isaac het nageslacht, het volk, want vooral in Genesis 24 zal het over het volk gaan, dat het nageslacht ver weg lijkt te zijn. Hij staat als een man alleen in een land met heel veel vrouwen die allemaal zijn vrouw zullen kunnen worden. Maar Abraham ziet hierin wel een heel groot gevaar. En het allereerste wat hij dan ook zegt om dit te gaan regelen, om een vrouw voor Isaac te gaan regelen, wat alles dus met die toekomst heeft te maken, is dat hij eerst naar zijn oudste van huis gaat en zegt van, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heer, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon. Er zit hier veel meer, er gebeurt hier veel meer dan wij op het eerste gezicht misschien zouden denken. Canaan heeft alles te maken met vijandschap jegens God. In Genesis 10 wordt Canaan vervloekt. Gaan gaat het om, maar daar wordt specifiek Canaan juist genoemd. En Sem, dat zal degene zijn op wie de zegen zal rusten. Canaan wordt dus eigenlijk opgeroepen om zich te onderwerpen, maar doen ze niet. Canaan is het beeld van afgoderij en rebellie jegens God. En dan moet ik weer denken aan Genesis 3, de zondeval. De strijd die er zal zijn tussen het zaad van de vrouw, door wie God door de geschiedenis heen een geslacht apart zal zetten om tot overwinning over de slang te komen. Maar er wordt ook gesproken over zaad van de slang. Abraham ziet dat als Isaac daar alleen in het land zou blijven, dat het verbond dat God met Abraham en Sarah heeft gesloten, dat dat in gevaar zou komen. En daarom dringt hij zo aan bij de oudste van het huis. Hij zweert bij de God van de hemel en de aarde. Maar er gebeurt ook iets daarin. Er wordt als een ceremonie, maar dat is het is meer dan een ceremonie, moet die oudste, zeg maar, van het huis zijn hand onder zijn heup leggen bij het zweren. Maar wat heeft dat te zeggen? Nou, dat woordje voor heup, ja, regen, komt ook voor in Genesis 46, waarin ook hetzelfde gebeurt bij Jacob, die daar als het ware wil laten zweren, hè, dat in dat opzicht dat volgens mij gaat het daarin dat hij begraven wil worden en meegenomen gaat worden in het land. Maar waar het om gaat is dat het woordje wat daar wordt gebruikt gaat over afstammelingen. Heup heeft alles te maken met de afstammelingen. Het gaat hier om de vraag, de juiste afstammelingen. Waarom? Omdat de heup is de plaats van het geslachtsdeel. Dat is de zetel ervan, dat is waar de kracht komt om voort te kunnen brengen. Nou, die oudste van het huis van Abraham, die beseft als gelovige, want dat zie je heel duidelijk in zijn leven, van hier is iets heel belangrijks gaande. Zodra hij dan ook in het land van Naal komt, dan bidt hij tot God om een teken, want hij ziet daar zoveel vrouwen op, er komen heel veel vrouwen om te putten. Ja, wie zal het zijn? Maar waar het om draait in die geschiedenis, is dat het daar God alles leidt. Hij stuurt alles. Dat zie je in allerlei kleine dingetjes. We hebben het niet gelezen, maar je kunt het nalezen. Vers 15, hij bidt, en op het moment dat hij bidt, komt daar Rebecca. En dan komt er een unieke reactie van Rebecca. Dat was deel van het teken dat hij om vroeg. Dat ze als meisje dan, als een kamelen, een team kamelen zou, water zou geven. En dat doet ze dan ook nog. En hij heeft zoveel vertrouwen in God dat hij ze overlaat met geschenken. Huwelijkscadeaus zou je kunnen zeggen. Voordat het zelfs nog is besloten, beslecht. En als hij dan ontdekt dat ze de naaste familie van Abraham is, dan gaat hij helemaal op zijn knieën. Hij looft God om zijn goede tierenheid en trouw. In de weg die God ook gaat. Niet alleen met Abraham, maar nu ook met die oudste om hem te doen slagen. Om die vrouw te vinden voor Isaac. En dan reageert de familie ook nog eens een keer positief. En dan buigt hij nog een keer voor God. Alles wijst op dat hier iets belangrijks plaatsvindt. Maar ook hier gaat het om iets juridisch. Iets officieels. Want de kostbaarheden die dame geeft aan de familie, heeft alles te maken met de bezegeling van het huwelijkscontract. Wat in die tijd normaal was. Je zou kunnen zeggen, hier vindt de verloving plaats. Maar hij had ook haast. Want normaal in die cultuur zouden ze inderdaad heel veel dagen nog met elkaar bij elkaar zijn. Om te eten, een soort feest te vieren. Maar hij wil gelijk weg. Omdat hij weet, van hier is iets belangrijks gaande. Waar God van Abraham en Isaac een plan heeft om dat tot vervulling te brengen. En de tijd dringt, om het zo maar te zeggen. En dan vindt er iets moois plaats in Genesis 24 vers 60. Iets heel belangrijks waarin de zegen wordt uitgesproken door de familie van Rebecca over Rebecca. En die is zo belangrijk. Ze zegenen Rebecca en zeiden tegen haar, zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht, jouw zaad, in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. En hier zien we het derde deel van Gods verbond met zijn volk. En dat is heerschappij. Dat is koningschap. En dan zie je in die twee hoofdstukken dat het hier allemaal gaat om God die op een hele officiële wijze bij die overgang van de ene fase naar de andere fase, om daarin dus nieuwe stappen te zetten. Te bevestigen van het plan dat hij heeft met zijn volk en het plan dat hij heeft met zijn hele schepping. Hier zien we de bevestiging ook tegelijkertijd van de leiderschap van Isaac. En dan zie je weer, zoals Abraham en Sarah niet losgezien konden worden van elkaar, zo geldt dat ook voor Isaac en Rebecca. Maar dat is apart. De oudste van het huis van Abraham gaat niet terug naar Abraham, maar hij gaat rechtstreeks naar Isaac. Moet je eens opletten. En dan vraagt Rebecca, als ze Isaac in de verte zien, wie is dat die er op ons afkomt? En dan zegt hij, dat is mijn Heer. Wat een contrast. Hij zei in het begin van het hoofdstuk nog over Abraham. Dat is mijn Heer. En Isaac noemde die de zoon van mijn Heer. En nu is er iets gebeurd. Isaac is nu zijn Heer geworden. En dan die officiële positie van Isaac, die dus niet losgemaakt kan worden van Rebecca als vrouw. Denk maar aan Genesis 1, man en vrouw, samen als beelddrager God tot heerschappij in zijn naam, wordt bezegeld dan in de tent, en dan wordt er gezegd, bracht haar in de tent van zijn moeder. Apart dat die daar dus blijkbaar dus stond. God heeft ook hier nu voorzien, niet nu in land, maar ook nog in nageslacht, om door te gaan naar de toekomst. Grote wonder kwam natuurlijk nog, want ze kon dan ook nog eens een keer net als Sarah geen kinderen krijgen. God wil in alles laten zien dat hij bezig is tot vervulling van zijn plan. Gods werk gaat door, ondanks de dood, ondanks de omstandigheden waar ze zich op dat moment in bevonden. En dan ten derde, Keturah en Hagar. Er hoeft niet lang over te zijn, maar dan gaat het over de strijd die er plaatsvindt. Waarom worden rondom het sterven van Abraham, dat daar wordt behandeld, dan nog twee andere vrouwen met name genoemd. Vooral die komen naar voren. Waarom? Je zou kunnen zeggen, het doel wat God hiermee heeft, is om het overige nageslacht, uit de vrouwen van Abraham te vermelden, maar die wel buiten die uitverkoren lijn vallen. Want de vraag is nog steeds, wie is nou de ware leider? Wie is nou de drager van het verbond? We weten uit Genesis 3 dat het veelal door strijd zal gebeuren. Maar hoeveel falsificaties hebben we in de geschiedenis niet gezien? In het volk Israël, maar ook hier bij die vrouwen. Ja, Keturah, waarom wordt zij genoemd? Nou, zij is niet de beloofde vrouw, want zij is hier ook een bijvrouw, als het ware. Net als dat we dat eerder hebben gezien bij Hagar met Sarah. Waarom? Nou, omdat hier Midjan een rol speelt. Midjan wordt hier met name genoemd en die zal later de grote vijand van Israël worden en de oorzaak voor de misleiding van het volk als ze het beloofde land in willen trekken. Maar ook om hier aan te geven dat er verschil is erfenis, want er wordt gezegd, alles gaf hij aan Abraham. En de kinderen van haar gaf hij geschenken. Ze worden gezegend, zolang ze zich onderwerpen aan Gods plan met zijn volk. Maar ze krijgen niet alles. Ze krijgen niet de erfenis. En hier zit iets geestelijks in. De overwinning zal nooit behaald kunnen worden door een bijvrouw. Maar kan alleen maar behaald worden door die lijn die God heeft bepaald in de geschiedenis om tot zijn vervulling van zijn plan te komen. De gevolgen zijn ook groot. Hij stuurde hem weg en dan staat er bij zijn zoon Isaac vandaan. Het is opmerkelijk dat dat daar staat. En dan Hagar. Ook zij is niet de ware vrouw. Ook daarin zien we weer dat het te maken heeft met, dat is nooit de lijn, dat kan nooit de lijn zijn. Waarom? Omdat zij slavin was. En een slavin kan nooit de belofte ontvangen, dat zie je in Galaten 4. Waarin als het ware duidelijk wordt dat Ismaël, die is uit het vlees, want we weten hoe het is gegaan, waarom dat Hagar Ismaël van Abraham heeft ontvangen. Dat was een moment van zonde in het leven van Abraham en Sarah. En Isaac, hij is echt uit de belofte. Hij is echt door God ontvangen. En ook daar zie je de enorme gevolgen. Want Ismaël wordt daar specifiek genoemd. Gaat wonen waar hij tegenover zijn verwanten komt te staan. Tegenover zijn eigen familie komt te staan. En we hebben dat ook in de verdere geschiedenis gezien. Kortom, hierin zien we dat er een belangrijke overgang plaatsvindt. Maar met het sterven van Abraham als afsluiting wil God nog eens een keer duidelijk maken van, maar wacht even, Isaac is de lijn. Dat is de weg. Dat is dat geslacht waar het om draait. En dan zie je ook dat deze parasha zo verbonden is met die hele structuur van Genesis. Maar juist in het boek Genesis gaat het continu over de geslachtslijnen. De verwekkingen. Ik heb het al eens een keer gezegd, volgens mij, de Toledot-structuur. De afstammelingen van. En dan zie je ook juist in deze parasha dat als Abraham sterft, dan komt er ineens een kort stukje waarin het gaat over de afstammelingen van Ismaël. Maar het is maar een kort stukje. Terwijl dat voorgaande stuk was vanaf Genesis 11. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Waarom Ismaël? Als inleiding van de volgende lijn die gaat komen. Die van belang is. Namelijk een paar versen verderop. Dit zijn de afstammelingen. De tolidot van Isaac. Wat komt er nu verder uit Isaac? En dan zie je dat lopen naar Jacob en naar Esau. En dan wil ik naar dat vierde gedeelte. Het laatste afsluitende gedeelte. Waar onze hoop zit. En we gaan zien dat die strijd die er dus plaatsvindt, klaarblijkelijk, in de geschiedenis, zoals de Bijbel zegt, door het volk Israël heen en rondom het volk Israël, op weg naar de vervulling van Gods plan met zijn volk in deze wereld, dat het beslist gaat worden inderdaad door die ene zaad die uit die vrouw moest gaan komen. Eva, de moeder van alle levenden, ook al zo bijzonder. Ja, de lijn van Isaac gaat door, ondanks de strijd. En dan kom ik aan 1 Koningen 1, dat stukje wat we hebben gelezen. Dat is zo mooi, dat vind ik wel mooi dat dat ook wordt opgenomen in het rooster. Want daar gaat het inderdaad ook weer. Om een grote transitiemoment. David is oud geworden. Dat staat heel duidelijk daar. Hij kon niet veel meer. Wie is de opvolger? Nou, dat was duidelijk. Dat was Salomo, want dat had God al duidelijk aan hem gegeven. En hij had het blijkbaar ook al tegen zijn vrouw Bathsheba gezegd. Op het moment dat er zwakte is, dat er afwachten is, dan probeert iemand vanuit zijn eigen kring van David, die probeert zijn moment te grijpen. En die wil de troon gaan bestijgen in plaats van Salomo. Ook hier zie je weer strijd. Het gaat hier om de heerschappij. Wie is nou de echte erfgenaam? Wie is de waarachtige zoon? Nou, dat was dus duidelijk niet Adonia. Apart, Adonia was ook iemand van een bijvrouw van David. En niet zijn echte vrouw. En dan natuurlijk Matthäus 1. In Matthäus 1, waarin het continu gaat over de verwekking. De verwekking, de verwekkingen. Als je de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Verbond ziet, dan wordt daar ook het woordje tolidot gebruikt, precies zoals je in Genesis ziet. En juist in die lijn, dan zie je dat die lijn doorgaat, door de geschiedenis van Israël, dwars door de strijd heen. Maar wat zo apart is, dat daarin de vrouwen ook een belangrijke rol spelen. Er worden 5 vrouwen vermeld. En die 5 vrouwen die daar worden vermeld, hebben alles te maken met een moment van crisis. Een moment van strijd. En een moment van zonde. Denk maar aan dat hij David, Salomo verwekte bij de vrouw van Uria. Het staat er niet zomaar. 5 is ook het getal van de genade in de Bijbel. Maar waarin God daardoor wil laten zien dat in die gebrokenheid, ook in de geschiedenis van Israël, Gods genade overwint. Hij verkiest. Dwars door die strijd heen. Dwars door die dood heen. Die we ook juist in onze parasha zo zien. Gods hand is zo duidelijk zichtbaar. En dan kom ik terug bij de boodschap waar ik mee begon. Niet dood, maar het leven met God heeft het laatste woord. Niet de vijand, maar Gods volk heeft het laatste woord. En zal zegen vieren. En dan denk ik aan de afsluiting, daar sluit ik mee af, aan het laatste boek van de Bijbel. En dan is het cirkeltje rond. Dan zie je hoe dat alles uiteindelijk tot vervulling en voltooiing zal komen. Van alles wat God heeft gezegd al in Genesis 1 en in Genesis 3. Niet dood, maar het leven. Ik heb het al gezegd, Genesis 3, Eva is de moeder van alle levenden. Maar in Openbaring 20 staat dat de dood zelfs zal geworpen in de poel van vuur. Zelfs de dood zal als macht daar definitief worden vernietigd, om het zo eens te zeggen. En dan een andere tekst, niet de vijand, maar Gods volk zal zegen vieren, zien we zo terugkomen, ook weer in het laatste boek van Openbaring. Openbaring 7, waarin we zien dat daar de 144.000 uitverkorenen verzegeld zullen worden, dat gaat daar echt over, volgens mij, volledig Israël. 12.000 maal 12. De stammen, de hele volk van Israël in 12 stammen. Die worden er ook genoemd. En dan Openbaring 14 zie je dat het lam zal staan op de berg Sion met die 144.000. Er wordt gesproken over de strijd die zal worden beslecht in Openbaring. Tussen aan de ene kant Babel, ja, de rebellie, die de macht willen hebben, ja, de eigen God willen zijn tegenover Jeruzalem. De geliefde stad, zoals het in Openbaring staat. Onder leiding van wie? Er worden verschillende termen daar gebruikt voor Yeshua. De koning der koningen. Die daar de strijd zal gaan voeren. De leeuw van Juda. De lam van God. Het lam van God. Het woord van God. Zo wordt hij ook daarin genoemd. En dan uiteindelijk sluit Openbaring af. Waar wachten we met z'n allen op? Op het huwelijk. Het grote huwelijksfeest. De bruiloft van het lam staat in Openbaring. Maar ook het huwelijksfeest dat voltrokken zal worden. Als de Zoon van God, Yeshua, gaat trouwen met zijn bruid. Zijn volk. Waar we als we geloven in Yeshua ook hem zijn gaan erkennen als de overwinnaar over de dood en de machten van het kwaad deel van uit mogen maken. En wat zo bijzonder is, en dan zie je in Openbaring 21, hoe dan het nieuwe Jeruzalem als een tent van God, denk maar aan de tent van Sara, als een tent van God zal neerdalen. En dan zal God voor altijd bij zijn volk zijn. En dat is de bemoediging die we elkaar vanuit Gods woord mogen meegeven. In de tijd waarin we nu leven, waarin we zoveel verwarring in de wereld zien, waarin we zien dat de eindtijd nadert. Als ik hoor van gisteren dat de Wereldgezondheidsorganisatie 3 uur lang heeft zitten oordelen over Israël, terwijl het notabene een vergadering was van hoe gaan we de COVID-virus te lijf. Waarin je ziet van jongens, je ziet alles klaargemaakt worden. Je ziet, het gaat naar een climax. In die strijd die al plaatsvond in Genesis. En de dood lijkt te gaan regeren. Hoeveel mensen om ons heen zijn bang. Zijn hopeloos. Ik hoorde van de week van iemand die in haar kenniskring 3 suïcides had meegemaakt. Vanwege de toestand waar we in zitten. Maar wij hebben een boodschap van hoop, van leven. Als God in zijn Torah heeft laten zien. In dat stukje van Geesara. Door Yeshua. Onze Messias, want Hij is de overwinnaar. Amen.